31 oktober was een bijzondere dag. En ik weet niet of u daar weer stil hebt gestaan. Wie kan mij vertellen wat 31 oktober voor een bijzondere dag was? Ja. Ja. Maar niet zomaar een hervormingsdag. Dit was een hele bijzondere. 500 jaar, precies. Dus dat heeft mij wel wat aan het denken gezet. Ik was op de hervormingsdag zelf was ik uitgenodigd op een congres om ook mee te denken over nou, wat dat dan betekend heeft, de hervormingsdag. Het was namelijk 500 jaar geleden toen, 31 oktober, dat Maarten Luther zijn 95 stellingen timmerde aan een deur in Wittenberg. En die stellingen van hem die waren gericht tegen de aflaathandel. Wat hield dat in? Je gaf een financiële gift voor de bouw van de Sint-Pieter. En in ruil daarvoor zou je een plekje, of in ieder geval nou, een stukje beter, meer kans op een plekje in de hemel krijgen. En Luther die zag dat. Die zag hoe mensen soms in armoede leefde en moest nadenken over geef ik mijn laatste beetje geld of eten voor mijn gezin of koop ik een aflaat, want als mijn kind komt te sterven dan heb ik toch in ieder geval. En die waanzin zag hij gebeuren en het maakte hem zo boos. Hij had iets van, dit is pure oplichterij, dit is gewoon geldtrekkerij voor de kerk om de Sint-Pieter maar te kunnen bouwen. En Luther kwam daarmee in, hij kwam in protest en hij kreeg volgelingen en die werden dan de protestanten genoemd. Dan weet u gelijk waar die naam vandaan komt. Maar hoe kwam Luther nou tot het inzicht dat de bakens in de kerk verzet moesten worden? Wel, Luther was de Bijbel gaan lezen. En hij ontdekte dat er in Gods woord dingen staan die niet stroken, totaal anders zijn met wat de kerk op dat moment deed. En dan is natuurlijk de vraag, en wat las Luther dan? Nou, dat is dan de tekst die we nu met elkaar gaan lezen. Hij heeft natuurlijk veel meer gelezen, maar dit vooral zette hem aan het denken. Romeinen 1, vers 16 en vers 17. Voor dit evangelie schaam ik mij niet. Want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor de Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. En in het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat. De rechtvaardige zal leven door geloof. En het waren vooral deze woorden die bij Maarten Luther maakten dat hij het roer omgooide. Hij kon als priester, hij kon de Bijbel lezen. In het Grieks, in het Latijn. En hij las helemaal niks over het kopen van een plekje in de hemel. Zo'n gift zet je niet recht tot God. Het is, dat is dan nog even in de taal, de wetenschap. Het is sola fide, sola gratia en sola scriptura. Maar in ons eigen Nederlands dan, de rechtvaardiging voor God is enkel door geloof. Het is enkel uit genade. En als je wil weten wat de waarheid van God is, dan zul je dat enkel moeten halen uit Gods woord, de Bijbel. En dan noem je gelijk wat. De woorden controleren in de Bijbel. Maar dat was juist een probleem. Want de Bijbel was er in het Grieks en in het Latijn. Maar dat spraken de mensen van het volk niet. Sowieso, er waren al zoveel analfabeten. Maar wie dan al kon lezen, ja, die las dan Duits. En de Bijbel was er niet in je eigen taal. Dus konden de mensen ook zo makkelijk op het verkeerde been worden gezet. En Luther had iets van, de mensen moeten het zelf kunnen ontdekken. Ze zouden zelf Gods woord, de Bijbel, moeten kunnen lezen. Vijf jaar na zijn protest die hij had ingezet, was hij klaar met de vertaling van het Nieuwe Testament. Ondertussen kreeg hij verzet vanuit de kerk. Hij moest onderduiken in een klooster. En eigenlijk kwam dat juist wel goed uit. God maakte daar mooi gebruik van, want hij had dus alle tijd om in dat klooster te werken aan die vertaling. En het mooie was, de boekdrukkunst was uitgevonden. Dus zijn vertaalwerk kon gedrukt worden, kon verspreid worden over het hele volk en de mensen gingen zelf lezen. De oren, de ogen gingen open van de mensen. Wat wij lezen is heel iets anders. In 1534 zou de vertaling in het Oude Testament volgen. Eindelijk konden de mensen lezen wat Gods woorden waren voor de mensheid. En in die zin mag je dankbaar zijn met wat er destijds gebeurde. Het is de omkeer, een enorme wending in de geschiedenis, de reformatie. We moeten Luther niet gaan verheerlijken alsof het een soort protestantse heilige is. Want ook hij heeft grove missers gemaakt. Aanvankelijk was hij enthousiast voor het Joodse volk. Maar hij zou later daar helemaal in keren. Hij was teleurgesteld. Hij had gehoopt dat de Joden helemaal enthousiast zouden worden voor zijn ontdekkingen. En dat dat dan wel vanzelf één geluid zou worden. En dat gebeurde niet zo snel. En toen draaide hij als een blad aan de boom om. En hij heeft zulke lelijke dingen gezegd over het Joodse volk. En dat is later in de Tweede Wereldoorlog zo misbruikt door het naziregime. Bovendien, hij heeft niet alleen slechte dingen gezegd over het Joodse volk. In de tijd van de reformatie waren er dus mensen die gingen in de Bijbel lezen. En die zeiden, joh, we lezen nog zoveel meer wat fout is. En zo ontstond de doperse beweging. En de doperse, je voelt dat wel een beetje aan in de naam, dat zijn een beetje de grondleggers voor 500 jaar later baptisme. Die doperse beweging, die mensen die zeiden, wij lezen dat God niet alleen vraagt om recht te gaan staan en te geloven, maar het vraagt ook om navolging. Het vraagt erom dat we iets doen met het sociale onrecht in de wereld. En het vraagt er ook om dat we ons leven heiligen. Er komt nog zoveel na. En ze zeiden bovendien, lezen we in de Bijbel dat de doop er is er als een getuigenis van je geloof. En het is heel iets anders geworden. Luther, waarom zeg je daar niks van? Toen bleek Luther vervolgens ook geen makkelijk manneke. Want hij wilde er niks van weten. Hij duldde geen kritiek. Dus Luther is bepaald niet een protestantse heilige. Maar we mogen wel zeggen, 500 jaar geleden heeft God met een kromme stok een hele rechte slag geslagen. Want dankzij wat er bij hem en in zijn omgeving gebeurde, zijn wij de Bijbel gaan lezen. Terug naar die woorden uit de brief aan de Romeinen. Ik schaam mij het evangelie niet. Wat is nu eigenlijk het evangelie? Hebben we het dan wel over? Hè? We geloven in het evangelie. Wat is nou het evangelie? Het evangelie is goed nieuws. Je hebt gelijk te denken, brengen we het dan als goed nieuws? Het is goed nieuws. Namelijk dat de mens Jezus door God is aangewezen als zijn zoon, vervuld is met de Heilige Geest, aan het kruis stierf om onze mensen weer bij God te brengen. Om ons met God te verzoenen. En vervolgens, en Jezus stond op uit de dood. En dat geeft ons mensen zoveel perspectief, want we mogen verder leven met God. En het leven gaat ook verder. De dood werd overwonnen. Met andere woorden, als je als mens tot de overtuiging komt dat we niet alleen maar product zijn van het toeval, maar dat we een schepper hebben die aan het begin van ons leven staat. En dat die schepper ook ons wil kennen, met ons verder wil gaan door het leven. En dat je mag leven voor het aangezicht van die God. Dan is dat goed nieuws. En dat als je faalt, dat je dan weet, Jezus is geofferd. En dat doorbreekt, ik mag steeds weer opnieuw bij God komen en weer opnieuw verder leven. Dat is goed nieuws. En dat is dankzij, en het is ook alleen dankzij dat offer van Jezus. En het geloof daarin gaat je verder helpen. En niet iets anders. Dus Paulus citeerde, de rechtvaardige zal leven door geloof. En hij citeerde, dus waar haalde hij dan zijn wijsheid vandaan? Nou, hij citeerde de profeet Habakkuk. Habakkuk 2, vers 4. En als we die tekst lezen, dan staat er, wie niet oprecht is, kwijnt weg, maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw. Hé? Er staat helemaal geen geloof. Er staat het woordje trouw. Ja, toch iets anders. Nou, in de grondtekst staat een woord en dat mag je vertalen met geloofstrouw. Dat is dan gelijk een kritische kanttekening voor een al te gemakkelijk denken. Als je maar één moment van bekering hebt, hoera, dan zijn we er gelijk al klaar mee. Geloof vraagt om trouw. Gelukkig komt dat steeds meer in beeld. Dietrich Bonhoeffer, misschien heb je die naam al eens gehoord, die heeft er prachtig over geschreven, over de navolging van Christus. Het gaat ook om hoe we dan daarna trouw zijn in het geloven. Maar nu terug naar Luther. Hij had dus geconstateerd, het draait om geloof. En dat is iets persoonlijks. Dat is als het ware een vraag die God stelt aan jou, rechtstreeks tot jou, aan jouw hart. Geloof je het? Geloof je mij? Geloof je mijn zoon? Dus elk mens moet zichzelf die vraag stellen. Sta ik recht tegenover God? Geloof ik? Rechtvaardiging is uit geloof en tot geloof. Staat er in een oudere vertaling van 51. En Luther heeft daar grondig over nagedacht en hij trok zijn conclusies. Als dat zo is, dan betekent dat dus dat je niet recht komt te staan voor God door een gift te geven. Plat gezegd, je kunt God niet omkopen. Zo werkt het niet. En daarmee dacht hij, dat hele circus van die aflaten van zijn tijd, het klopt niet. Zo kom je niet recht tegenover God te staan. En hij maakt zich boos, want het volk wordt op deze manier dom gehouden. Het is uit geloof. Wel, als het uit geloof is dat je recht tegenover God komt te staan, dan is het dus ook iets wat je blijkbaar niet kunt erven. Je kunt dus niet zeggen, ja, maar ik kom van een, ik heb een imposante kom af. Of ik heb een heel vroom voorgeslacht. Al mijn overgrootouders zaten al in de kerk. Nou, fijn voor die grootouders. Maar geloof kun je niet erven. Het is elke keer weer opnieuw de vraag van God naar jou. Direct als mens is jouw hart open voor God. Ik kom daar straks nog op terug. En het derde is, Luther zegt, dan is rechtvaardiging, dat is dan dus niet iets wat je kunt verdienen. Vanzelfsprekend, na de vorige twee komt dat, je kunt het dus niet verdienen. Maar ondertussen is het zo verleidelijk voor ons mensen om dat wel te zoeken. Het zit zo ingebakken in onze natuur van, ik ga stinkend mijn best doen. En dan vindt God mij wel oké. Maar het vertelt iets over hoe wij mensen met elkaar omgaan. In onze mensenmaatschappij werkt dat zo. Ja. Maar dus niet bij God. Je kunt niet denken van, nou, als ik nou heel erg mijn best doe, stel je nou voor, we hebben 10 geboden, als ik er nou bij 6 een voldoende haal, weet je, dan heb ik een 6, dat is voldoende. Maar dat is zo menselijk gedacht. Als we bedenken wie God is, hoe almachtig, hoe perfect God is, weet je, dan kun je er helemaal op die manier er niet van afmaken. Als we dat zouden denken, dan zou Jezus voor niets gestorven zijn. Dan zouden we als mensen denken, nou, een beetje goed scoren in het leven. En dan is het wel oké. Maar zo werkt het niet. We staan voor de almachtige, perfecte schepper van het leven. En dan is er een, dan sta je niet, dan kun je geen handjeklap doen met God. Maar God biedt zijn offer en dat is Jezus. En hij vraagt, geloof je dat Jezus ook voor jou is gestorven? En dat je dus recht tegenover God mag staan. Je kunt er zelf niks aan bijbrengen. Luther in zijn tijd, de middeleeuwen, die waren heel veel bezig met de vraag, hoe kom ik door het oordeel van God heen? Dat was echt een thema van zijn tijd. Hoe vind ik een genadig God? En in die tijd werd er een accent. En Nederland is er aardig van vervreemd, maar ik vrees, dat weten we niet. Er werd een enorm accent gelegd op de hel. Mensen werd een angst ingeboezemd. En dus waren mensen heel bang met, hoe vind ik dan een genadig God? Hoe kom ik langs het oordeel van God? Luther was als kind doodsbang. Het is verhaal van hem bekend dat er onweer was en dat hij dacht, nu gaat het helemaal mis. En dat hij helemaal plat op de grond, God vroeg om genade. En hij doet dan die ontdekking, het gaat alleen maar om geloven. En dat is zo bevrijdend. Als ik het geloof dat God het goede met mij voor hebt, dan mag ik met hem leven. Als God mij genadig is, dan hoef ik niet meer bang te zijn. Dat was zijn strijd en zijn ontdekking, zijn antwoord op wat er gezegd werd tegen de mensen in zijn tijd. Ondertussen denk ik, en vandaag, als ik spreek met de mensen van de moderne maatschappij, als ik spreek met een stedeling, die hoe de samenleving vandaag de dag in elkaar steekt, dan is de mens niet of nauwelijks nog bezig met God. En dan krijg je dus een hele andere discussie. Als ik luister naar die mensen en ik probeer een geloofsgesprek te voeren, dan is bijna de vraag, hoe komt God langs de beoordeling van een mens? Het is de wereld op zijn kop geworden. Hoe komt God? De westerling is zo zelf ingenomen geworden. Zo vol van zijn eigen zelfontplooiing. Dat we God ter verantwoording roepen. Of hij nog wel past. Of hij wel een antwoord kan geven op al de vragen die ik heb. Want ik denk het al te weten. Hoe komt God langs de beoordeling van de moderne mens? En wat betreft genade, dat is toch een term bestemd voor een paar slechterikken uit de samenleving. Dat is toch een term van de justitiële wereld, toch? Genade, dat is, kijk, als je geen strafblad hebt, nou, dan hoef je niet om genade te vragen. Kwatsch. Dat is helemaal niet waar. We zijn zo zelf ingenomen geworden, dat we denken dat we het niet meer nodig hebben. Maar wie zijn wij nu? dat we denken dat de schepper zich moet verantwoorden aan de mens. En dat jij en ik zonder enige schuld kunnen rondlopen. Want ach, dat strafblad dat valt wel mee, dat is er niet of dat is al kwijtgescholden. En we maken God het verwijt dat hij ons niet verantwoordt. De westerse samenleving is van God los. Na 500 jaar reformatie zijn we in zekere opzicht veel verder afgedwaald nog dan toen. En het gekke is, we hebben nu de Bijbel. Dat hadden ze toen niet. We hebben nu de Bijbel. Maar lezen we er ook in? Of gaan we mee met de trend dat God niet helemaal meer zichzelf is? Wat een bizarre zelfingenomenheid. Vanmorgen mag ik vertellen, er is goed nieuws. We hoeven niet bang te zijn voor God. We hoeven niet bang te zijn voor het oordeel van God. Want God wil niet liever dat mensen naar hem komen. Dat hij je mag vrijspreken. Hij is genadig. Met het leven, met het sterven en met het opstaan van Jezus is dat allemaal goed gemaakt. Maar tegelijkertijd, als ik dat zeg, zeg ik ook dat genade dus nog steeds een relevant thema is in ons bestaan. We hebben het wel degelijk nodig. Laten we het met andere woorden zeggen, andere woorden lezen. Efeze 2, vers 8 tot en met 10. Door Gods genade bent u immers gered. Dat is dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God. Het is geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop beroepen, erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn, in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Sola fide, sola gratia. Het is alleen door geloof en het is enkel uit genade. En er is geen onderscheid bij God. Dat vind ik zo mooi. Bij de Heer zijn we allemaal gelijk. We zijn allemaal falende mensen. En tegelijkertijd zijn we ook allemaal waardevol. Dat offer voor Jezus is er voor ons allemaal. Als ik denk aan de tijd dat de gemeenten ontstonden. Vind ik heel mooi dat Dat staat bijvoorbeeld in de Galatenbrief. Alle mensen waren gelijk. Hoe revolutionair was dat? Weet je wel, er waren er meesters en die hadden allemaal slaven. En die moesten door de week allemaal luisteren naar wat de meester zei. En dan was er zondagochtend was er een dienst, kwam de gemeente bij elkaar. En dan zaten de meester en de slaven zaten gewoon door elkaar in de zaal. En er was een gelegenheid voor gebed en het maakte niet uit of je meester was of slaaf. Of je man was of vrouw, want iedereen was gelijk bij Jezus. Jezus heeft dat helemaal doorbroken. We hebben allemaal de genade nodig, maar hij is ook voor ons allemaal. Ik zal nog even terugkomen op dat je de hemel niet kunt erven. Het is niet op grond van een vroom voorgeslacht of vanwege je staat van dienst of vanwege je titels. Het gaat je niet helpen. Ik vond een voorbeeld in de geschiedenis. Een voorbeeld waarin je de invloed van de reformatie terugziet. Dat accent zag ik bij het sterven van Zita. En waarschijnlijk vraagt u zich af, wie is dat mens? Nooit van gehoord. Nou, Zita is adel. Geboren in 1892. En Zita zou de laatste keizerin van Oostenrijk en koningin van Hongarije zijn. Duurde maar 2 jaar. Want toen werd haar man afgezet. Toen moesten ze vluchten naar Zwitserland. Haar man zou al vroeg sterven. Maar zij werd een hele oude dame. Bijna 97 jaar oud werd ze. En toen stierf ze. En toen vroeg ze om permissie en gelukkig heeft ze die gekregen. Ze mocht worden bijgezet in het graf van de Habsburgers. Nou, dan heb je een adellijke familie hoor, als je de Habsburgers. Voor degene die een beetje geschiedenis kennen, nou, dan dat was er één, de Habsburger. Ja. Nou, zij mocht bijgelegd worden in het grafkerk. En we gaan kijken naar wat er dan gebeurt als de begrafenisstoet arriveert bij de poort van het klooster. Want de abt staat daar. En ik denk, die man die was moedig, die durfde wat. Ik neem aan dat ze het van tevoren hadden doorgesproken, maar dan nog, denk ik, hij heeft het maar gedurfd om dit scenario neer te zetten. U gaat hele verhalen horen van de bode over wie Zita is, maar het gaat mij om de woorden die de abt durft uit te spreken. Excuus voor de beeldkwaliteit, maar we gaan er naar kijken.
Zita, die Kaiserin von Österreich, gekrönte Königin von Ungarn, Königin von Böhmen, von Dalmatien, Kroatien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien, Königin von Jerusalem, Erzherzogin von Österreich, Großherzogin der Toskana und von Krakau, Herzogin von Lothringen und Baar, von Salzburg, Steyr, Kärnten, Krain und der Bukowina, Großfürstin von Siebenbürgen, Markgräfin von Mähren, Herzogin von Ober- und Niederschlesien, von Modena, Piacenza und Guastalla, von Auschwitz und von Zator, Teschen, Friaul, Ragusa und Zara. Gefürstete Gräfin von Habsburg und Tirol, von Kyburg, Görz und Gradiska, Fürstin von Trient und Brixen, Markgräfin von Ober- und Niederlausitz und Istrien, Gräfin von Hohenems, Feldkirch, Bregenz und Sonnenberg, Herrin von Triest, von Katarow und auf der Windischen Mark, Großvoivodin der Voivodschaft Serbien, Infantin von Spanien, Prinzessin von Portugal und von Parma.
Kenne ich nicht. Wer begehrt Einlass?
Zita, Ihre Majestät, die Kaiserin und Königin.
Wir kennen Sie nicht. Wer begehrt Einlass?
Zita, ein sterblicher, sündiger Mensch.
So komme sie herein.
Je zult maar zoveel titels dragen als Zita. Gigantisch. En vervolgens krijg je terug te horen, die kennen we niet. En dan gaan we het nog maar even samenvatten. Ja, maar ze is echt de keizerin van Oostenrijk en de koningin van Hongarije. Kennen we niet, zegt de ab. Wie mag ik binnenlaten? En uiteindelijk zegt de bode, het is een sterfelijk en zondig mens. Oh, kom maar binnen, daar hebben we er meer van. Ja. Dit is het effect van de ontdekking die gedaan werd. Geloof en geloof. En nog een keer, alleen maar, het is geloof. En als we aanspraak maken, als we geloven in Jezus, dan wil God ons genadig zijn. En dan moeten we van ons eigen troon af, van wie we denken te zijn. En dan moeten we simpel zeggen, weet je, ik ben maar een sterfelijk, zondig mens. Maar ik ken Jezus. En dan is het zo geweldig. Want dan mag je binnenkomen. Dan mag je zijn in het koninkrijk van God. Dan mag je een burger zijn van Gods rijk. Beter kun je niet treffen. Maar je kunt het niet kopen. Je kunt het niet erven. Je kunt het niet verdienen. Het is alleen maar uit geloof en uit genade. Amen.